We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 177 van de invasie. Arend-Jan, zullen we beginnen met de situatie op de grond?
Ja, Kharkiv in het noorden heeft nu de derde hit in de afgelopen 3 dagen gekregen. 17 doden, 42 gewonden. Kharkiv ligt natuurlijk helemaal binnen dat schootsbereik van die Russische raketten vanuit Rusland. Hè?
Ja.
Tweede, de situatie in Zaporizhia wordt maar enger en enger. Hè? De staf van het Russische Rosatom heeft nu die kerncentrale verlaten, waardoor dus mensen nu ontzettend bang zijn dat Poetin daar een vreselijke catastrofe aan het doen is. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van beschietingen, maar het wordt echt heel eng. Nou, dan nog heel kort op de Krim gisteren. Dus 4 explosies vlakbij dat Russische vliegveld, Belbek. De Russen zeggen dat er geen schade is, dat de drone uit de lucht is gehaald. Oekraïne zegt er niks over. En eerlijk gezegd kan ik er geen verstandig woord over zeggen wat daar gebeurd is. En tot slot, in de Belgorod-provincie, ja, daar praten we vaak over, het plaatsje Timonov, 50 kilometer van de grens. Weer een vuur in een munitiedepot, staat in de fik. 2 Russische dorpen geëvacueerd. En verder dus de situatie op de grond. Hè?
Ja, ja, daar gebeurt eigenlijk niks. Hè,
op de grond. Gebeurt niks op de grond. Er gebeurt helemaal niks. Nee,
want ik heb ook gezien dat er voor de eerste keer geen enkele vordering is gerapporteerd van de Russen sinds de hele tijd dat die oorlog duurt. Er zit echt muurvast. Nou ja, goed, dat hebben we al de hele tijd, roepen we dat. Maar het is nu zelfs zo dat er dus gewoon geen enkele vordering meer is. Er zijn wel schoten over en weer, maar er gebeurt gewoon echt niks.
Ja.
Nou, kijk, er zijn natuurlijk ook nog een paar andere interessante dingen die op dit ogenblik gebeuren. Guterres, de baas van de VN, die gaat naar Odessa. Gaat praten over die kerncentrale waar Arend-Jan het net over had. Maar willen ook met eigen ogen zien hoe het zit met die graantransporten. Het is niet onbelangrijk hoor dat Guterres dit doet. Want het is toch een heel klein stapje in de richting van diplomatie. En dat kleine stapje in de richting van diplomatie zou ook kunnen betekenen dat het niet ongunstig is dat in november Xi Poetin en Biden elkaar mogelijkerwijs gaan ontmoeten. Ja, exact. G20 op Bali. Ja. Joko Widodo, die heeft gezegd, nou ja, zij komen. En dat lijkt mij heel verstandig. Kijk, dan zit je ook in een fase van de strijd waarin ja, die passtelling natuurlijk zo duidelijk is. Of misschien boeken dan de Oekraïners wel geweldige winst. Ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Maar dat zou een goed moment kunnen zijn om echt met elkaar te gaan praten. Wat trouwens wel interessant is, is dat het hele narratief aan het veranderen is. Hè, met betrekking tot die Russische interventie. Want Poetin heeft gezegd, kijk, de Oekraïners zijn bezig met terroristische aanslagen uit te voeren op de Krim. En maken daar ook gebruik van islamitische terroristische organisaties. Nou, volgens mij is het allemaal flauwekul, maar dat wordt nu gezegd. Maar ook met betrekking tot die kerncentrale wordt er nu gezegd, Oekraïne voert terroristische aanslagen uit. Dus het hele narratief, het verhaal rond die interventie wordt nu veranderd in de richting van Oekraïne voert terroristische aanslagen uit. En dat is niet onbeduidend, want dat betekent gewoon dat ze het narratief niet meer aan de kant hebben staan. Zij hebben niet meer, de Russen, de mogelijkheid om met een paar one-liners duidelijk te maken wat ze daar aan het doen zijn en waarom dit allemaal noodzakelijk is. En daarom zijn ze op dit ogenblik bezig om nadruk te leggen op die terroristische aanslagen die daar plaatsvinden. Dus ze kantelen het hele verhaal.
Ja, Rob, wat ik ook heel verontrustend vind, is dat Poetin bij zijn laatste persconferentie, maar ook vooral in die talkshows, hè, wordt er nu gewoon over de Derde Wereldoorlog gesproken en over een oorlog tegen het Westen. En ik vraag me dan dus af, waarom gebeurt dat? Hè? Gebeurt dat dus omdat je misschien mensen de geesten rijp wil maken voor mobilisatie? Of wil, of wil je daarmee gewoon het Westen afschrikken om nog meer wapens te leveren? Ik weet het niet, maar het is wel angstaanjagend. En wat er bij die talkshow gebeurt,
ontzettend. Ja,
is niet zomaar iets. Hè? Ik bedoel, dat is allemaal gecontroleerd wat daar gebeurt.
Ja, nee, dat klopt. En dat is echt interessant, want dat gaat ook over de vraag of inderdaad die kernwapens nu een rem zijn ook op westerse steun aan Oekraïne, ja of nee. Hè? Dus we weten dat Biden ongehoord voorzichtig is met betrekking tot het leveren van steun. Dus lange afstandssystemen, bijvoorbeeld de ATACMS, het Army Tactical Missile System, met een afstandsbereik van pakweg 300-400 kilometer, dat wordt niet geleverd omdat hij niet het risico, Biden, wil lopen dat doelen in Rusland worden bestookt, waardoor Amerika, de NAVO, bij die strijd betrokken raakt, waardoor dus een kernwapenoorlog zou kunnen ontstaan. Er wordt iedere keer geroepen van die boeken zijn in de wijk, die zijn bang voor escalatie. Nee, dit is wat de Amerikanen doen. En die zijn daar dus ongehoord voorzichtig mee. Nou is het buitengewoon interessant dat er een stuk is verschenen van onder andere van Breedlove, dat is oude Amerikaanse opperbevelhebber van de NAVO. En daar komt dit vraagstuk ook weer aan de orde, want zij zeggen van ja, we moeten niet zo bang zijn, we moeten gewoon ervoor zorgen dat Oekraïne gaat winnen. En dat betekent dat we het maar voor lief moeten nemen dat er een kernwapenoorlog zou kunnen ontstaan, maar die gaat niet ontstaan, want zo gek is Poetin nou ook weer niet.
Ja, en laten we even die argumenten van dat heel artikel eventjes afpellen, want dat is toch wel erg interessant. Hè?
Ja.
Wat zegt Breedlove en consorten? De Oekraïneoorlog is ook een vitaal Amerikaans en westers belang. Hè? Waarom? Waarom? Omdat de rules-based system is verkracht door Poetin. En als hij dus hier, als Rusland zou winnen en land overhoudt daar, dan is dat een invitatie voor iedereen in de wereld om dat te doen. Hè? En het tweede is, als Rusland dit zou winnen, ja, dan waarom zouden ze dan niet ook in het Balticum het later nog eens gaan proberen? Dus ze zeggen, je moet het Poetin in Oekraïne stoppen en Oekraïne moet winnen. En het tweede
wat deel, vind je van die argumenten? Wat vind jij van die argumenten, Arjan?
Nou, het is de eerste opmerking is natuurlijk van, wat betekent winnen? Hè? En wat is dat dan? Want dat is natuurlijk praktisch op de grond als je allemaal gaat kijken. Ook al zou je 300 kilometer wapens leveren, dan is het waarschijnlijk toch nog zo dat Poetin een deel van dat gebied overhoudt. Hè. Dus dan is dat principe dat je dus toepast, hè, van de rules-based system moet altijd overeind worden gehouden, daar hangt natuurlijk altijd een kostenplaatje aan. Wat ik wel een sterk argument, is natuurlijk wel waar. Dus macht vereist tegenmacht. Dus als Oekraïne hier niet gestopt, als Rusland niet gestopt wordt, dan kan het op termijn gewoon doorgaan. Hè. Dat is natuurlijk een sterk argument. Wat ik minder sterk vind, Rob, is dat nucleaire afschotting werkt, zeggen ze. Van Amerika heeft ook kernwapens, dus Poetin zal dat niet doen. Maar het probleem is, als je er dieper over nadenkt, nucleaire afschrikking werkt wel voor het NAVO-gebied, maar dat werkt waarschijnlijk niet voor het niet-NAVO-gebied in de Oekraïne.
Want ja, dat klopt. Dat is ook zo.
Ja, want je kan je natuurlijk een situatie voorstellen.
Dat is het hele punt. Ja. Afschrikking werkt alleen voor een deel van de wereld waar een nucleaire garantie voor bestaat. En dat is dus het NAVO-gebied. En Poetin, en dat zie je dus, die doet hetzelfde als Biden. Die probeert niet in oorlog te komen met de NAVO. Afgezien van het feit dat ze op dit ogenblik volgens mij zo verzwakt zijn. Dat het ook heel erg lastig is om nog een grotere oorlog te gaan voeren voor de Russen. Ook al gaan ze mobiliseren. Ja, gaat hij dat niet doen omdat hij ook wel weet dat dat escaleert naar een nucleaire oorlog. Daarom ben ik ook niet zo bang voor dat argument van de Baltische Staten zijn de volgende. De volgende is waarschijnlijk Belarus. Dat heeft veel meer voor de hand. Ik denk dat Lukashenko veel meer zit te zweten wat dat betreft in zijn paleis dan een aantal andere staatshoofden of regeringsleiders. Want zijn land, die wordt gedwongen nu al om een unie te hebben met Rusland. En het zou heel goed kunnen zijn dat de volgende slag is dat Poetin het gewoon het hele land erbij betrekt. Ja, en dat misschien dan in de toekomst nog eens een keer de Baltische Staten aan bod komen. Nou, het lijkt mij lastig, want dan, die vallen onder nucleaire garantie.
Ja, maar toch nog eens even een redenering opzetten. Op de Krim zijn vrij schokkende dingen gebeurd vanuit het perspectief van Kremlin. Hè? Poetin heeft niet geëscaleerd. Behalve met Zaporizhia, dat wordt nog heel eng. Dat gaat hij ook vast escaleren. Belgorod wordt regelmatig aangevallen. Hè? Je kan het niet eens meer bijhouden. Dus op zichzelf genomen, het is nog niet gebeurd, die nucleaire escalatie. Nee. Zou je een redenering kunnen opzetten erop dat je zegt van, nou, we willen natuurlijk heel graag een betere onderhandelingspositie aan Oekraïne geven. Hè? Dat je ze toch langere drachtwapens geeft, maar dat je ze verbiedt om daar op Russisch grondgebied mee te knallen, met uitzondering van de Krim, want dat is geen Russisch grondgebied. In de hoop dus dat je dan wat gebied terugkrijgt en dat er dan onderhandeld kan worden.
Ja. Wat zou je daarvan vinden? Dit is de kern van de zaak. Even terug naar wat je eerder zei, van Oekraïne moet winnen, maar wat is dan winnen? Dat is denk ik gewoon de hamvraag. Wat Breedlove en de meeste mensen die in dat die hun handtekening eronder zetten, die ken ik. Die ken ik heel goed, die zitten ook in mijn netwerken. En we hebben ook in die netwerken gesproken over dit soort dingen. Ik moet ook zeggen dat het stuk op de Hill, we zullen het op Twitter zetten, is gewoon een goed stuk. En geeft heel goed aan wat de Amerikaanse manier van denken is. Dat is niet de Europese manier van denken. De Europeanen zijn terughoudender. Ook als je op dit ogenblik kijkt wat de Europeanen aan het doen zijn met hulp, dan is de hulp bijna opgedroogd. Landen als Italië, Frankrijk en Duitsland doen eigenlijk bijna niets meer in de richting van Oekraïne. En dat kan je zien op een tracker die van het Kiel Economisch Instituut. Maar deze mensen, die willen gewoon echt dat er veel meer wordt gedaan. En daar vallen ook die systemen onder met een langere dracht. En zij zeggen, ja, als je dat gaat doen, we moeten gewoon dat risico maar nemen. Want Amerika is ook een kernmacht. Maar tegelijkertijd zeggen ze, maar wat is dan winnen? Ze zeggen, winnen is dat als Oekraïne een zelfstandig, verdedigbaar en economisch functionerend land blijft, inclusief Odessa. Dus zij gaan ervan uit, interessant genoeg, dat het onontkoombaar is dat delen van Oekraïne gewoon niet meer bij Oekraïne horen. Exact. Wel zeggen ze, in de toekomst zouden we dan ernaar moeten streven dat bijvoorbeeld de Krim toch weer Oekraïns wordt. Dus dat betekent dat je nooit mag erkennen dat Rusland die delen heeft geannexeerd voor de lange termijn.
Ja. En ze hebben natuurlijk volkomen gelijk, dat hebben we ook zelf vaak gezegd, hè? Odessa en die zuidkust moet in Oekraïnse handen blijven. De toegang tot de Zwarte Zee is cruciaal voor die exporteconomie.
Ja, dat is natuurlijk maar waar. Het interessante is, jongens, hier binnen Amerika zijn er twee scholen. Er is binnen de NAVO is een Europese school, terughoudendheid. En in Amerika zelf zijn er twee scholen. Sullivan, die wordt ook aangehaald in het stuk van Breedlove en consorten. Die zegt, Sullivan, dus de veiligheidsadviseur van Biden, ja, we gaan Rusland niet provoceren, want wij willen geen derde wereldoorlog. En daarachter zit de hele redenering, Rusland is niet belangrijk genoeg, China wel. We gaan onszelf niet militair uithollen om vervolgens met lege handen te staan in de richting van China. Nou, dat is een strategische manier van denken. De groep waar we het nu over hebben, en dat is wel een interessante groep op zich, hoor. En dus Breedlove zit erin.
Clark.
Ik moet even zeggen wat voor mensen daarin zitten. Omdat je dan kan begrijpen waarom zij zo redeneren. Breedlove, oude opperbevelhebber van de NAVO. Clark, Wesley Clark, de oude opperbevelhebber van de NAVO. Daniel Feet, oude plaatsvervangend secretaris minister van Buitenlandse Zaken voor Europa. Ben Hodges, oude bevelhebber van de troepen, Amerikaanse troepen in Europa. Kurt Volker, oude ambassadeur van de NAVO. Het zijn allemaal mensen die in Europa gediend hebben. En die een heel erg groot hart hebben voor Europa. En heel erg betrokken zijn bij de hele discussie over Oekraïne en de NAVO. Dat is een heel andere manier van denken dan degene die bijvoorbeeld zoals Sullivan de veiligheidsadviseur en Biden zelf, die een veel meer mondiale verantwoordelijkheid hebben. En die dit probleem met Oekraïne en Rusland plaatsen in een mondiale context. En vanuit die positie zeggen ze, niet doen, terughoudend zijn. En deze groep zegt, juist doorpakken.
Maar het is natuurlijk ook waar dat, stel je voor dat Oekraïne zou verliezen, dan heeft dat ook negatieve repercussies voor het Chinese theater.
Ja.
Alles hangt met alles samen.
Ja, exact.
Hoe het ook waait of wendt of draait, het is toch echt van het allergrootste belang dat Oekraïne dat niet verliest en dat er een vitale rompstaat overblijft.
Ja.
En dat vereist.
Dat
vereist misschien ook, het vereist meer wapens. En ik zit gewoon
dat is ook zo.
Ja. Ik zit gewoon te denken, kunnen we niet een compromis bedenken? Hè? Kunnen we niet een compromis bedenken? Van dat je misschien toch
ook langer... compromissen bij oorlogvoering bestaan niet. Nee, je gaat all the way of je doet het niet. Dat is het hele punt. Hè? Dus wat we nu doen is een compromis. We zitten al een beetje ertussenin. Het grote probleem is dat we wel weten zo langzamerhand wat die Oekraïners nodig hebben. Dat krijgen ze dus niet. Dus in het stuk van Breedlove wordt gezegd van, er moeten meer HIMARS komen, dus meervoudige raketsystemen. Er moeten ook raketten voor die HIMARS met een langere dracht komen, dat is het Army Tactical Missile System. Dan vervolgens moeten de korte en middellange afstandssystemen komen voor de artillerie in Oekraïne. We moeten na worden gedacht over vliegtuigen. Dus men weet best wel wat er moet gebeuren. Vanuit andere kanalen heb ik een veel gedetailleerdere opsomming gekregen van wat daar nodig is. Veel meer vliegtuigen. Dat zijn oude Sovjet-vliegtuigen uit Oost-Europa. En die moeten er allemaal naartoe gaan. Er moet veel meer close air support worden gegeven. Dat betekent dus extra vliegtuigen om ervoor te zorgen dat de grondtroepen van Oekraïne kunnen worden ondersteund met de luchtmacht. Ook hier wordt weer gezegd van veel meer artillerie, inclusief HIMARS. Er moeten meer tanks komen. De Amerikanen zouden de Abrams tanks moeten gaan verkopen of moeten verpassen aan Oekraïne, hoe je het ook zou willen noemen. Maar, en nou komt het. Het allerbelangrijkste, en dat staat niet in dit stuk van Breedlove en consorten, is dat die grondstrijdkrachten van Oekraïne niet goed georganiseerd zijn. En dat heeft te maken met het feit, dat is vrij technisch, maar laat ik even in twee woorden proberen uit te leggen hoe het in elkaar zit. Ze zijn territoriaal georiënteerd. Dus de troepen zijn zo georganiseerd dat ze een gebied moeten beschermen. Maar het zijn geen echte gevechtseenheden waarmee je grootschalig offensieve operaties kunt uitvoeren. En dat heeft te maken met het feit dat ze niet op een traditionele manier zijn georganiseerd met hele grote legerkorpsen waaronder divisies vallen en die divisies, daar vallen weer brigades onder. Om een echte gevechtsmachine te maken heb je dat nodig en moet je hele commandostructuur moet je aanpassen. Het probleem is dat in dit stuk van Breedlove niet wordt gezegd hoe je aan de troepen komt om gebied te bezetten en terug te veroveren. En dat is iets wat ik al heel erg vaak heb gezet. Je kunt met wapensystemen heel veel kapot maken, maar uiteindelijk zul je erin moeten gaan in het gebied om het terug te veroveren. En daar zit het grote probleem in. En er wordt geoefend, nu 10.000 Oekraïense militairen die worden opgeleid in het Verenigd Koninkrijk. Maar je zou eigenlijk, wil je gaan terugveroveren, dan moet je zeer grootschalig nieuwe troepen gaan opleiden. En dat zit er gewoon niet in op dit ogenblik. En dat is het grote probleem waarvoor iedereen zit te staan.
En de ellende is dat verklaart dus ook dat die Gerson-offensief nog niet is begonnen. En wat de Oekraïners dus nu doen, die wachten. En die proberen dus nu, de logistieke problemen van de Russen bij de Dnieper zijn natuurlijk heel groot. Hè? Bruggen zijn op. Ja. En ze gaan dus wachten. Dit wordt dus een lange toestand. En de troef van Poetin is dan die vervloekte kerncentrale. Hè? En hij is gek genoeg om daar dus de hel los te laten barsten. Want hij zit gevangen in Gerson. Hij zit gewoon gevangen.
Ja, maar dit betekent dus dat je nooit kan terugveroveren. Althans, zoals de situatie er nu is. Nu voorstaat. Hè. Dus er zijn ideeën om bijvoorbeeld hele grote trainingscentra in Polen op te richten, vrij dicht bij de grens. Maar ja, dan wordt iedereen weer bang dat dat natuurlijk zelf een doelwit wordt. In Engeland, als je daar opleidt, 10.000 militairen met steun van Canada, Denemarken, Finland, Zweden, Nieuw-Zeeland zelfs, is dat redelijk veilig. Maar in Polen is het niet redelijk veilig. Dus ook vanuit escalatieperspectief zijn de Amerikanen ook wel buitengewoon bang om dit te doen. Maar de experts zeggen, en daar ben ik het volstrekt mee eens, en het is ook precies de reden waarom ik continu roep van ja, die Oekraïners die vechten heel hard, ze doen het wonderwel heel erg goed, maar kunnen die 1300 kilometer niet terugveroveren. Daarvoor heb je gewoon strijdkrachten op de grond nodig. En dat zijn, dan heb je aantallen nodig, ook ten opzichte van het Russische overwicht, die dan bijvoorbeeld gaat, als die Russen gaan mobiliseren, dan hebben ze helemaal een overwicht. Ja, dat is niet makkelijk voor elkaar te krijgen. Daar zit het hele probleem in.
Ja, maar er moet wat gebeuren, want als Rusland dit wint en de Romstaat is te klein, dan zijn we allemaal de sjaak. En bedenk ook goed, die energieprijzen stijgen als een gek. Hè? Dus de steun, de West-Europese steun voor deze oorlog, die moet gaan afnemen. Het is nu nog niet het geval, maar dat moet gaan gebeuren.
Die is al aan het afnemen. Hè. Ik heb net dat voorbeeld gegeven van dat Kiel-instituut, waaruit blijkt dat de steun vanuit de Europese Unie eigenlijk op dit ogenblik is opgedroogd van de grote donoren. Die is al aan het afnemen. En daar zit echt een geweldig probleem in.
Ja. Dus in deze suboptimale toestand, overal dilemma's, hè, zou ik er toch voor kiezen om meer wapens te sturen. Ook te overwegen om een langere dracht. En dan wel te zeggen, schiet niet op Rusland. Want er moet een doorbraak komen. En dan misschien is het mogelijk. Kijk, ze hebben niet genoeg grondtroepen. Maar Russische soldaten die daar dus uitgedroogd worden. Dat gebeurt dus nu, hè?
Ja.
Die gaan ook misschien wel deserteren. Ik noem maar wat. Hè?
We hebben dat doen ze al. Doen ze al. Want er zijn voorbeelden bekend waarin niet meer gevochten wordt. Nee, kijk, wat ik denk, wat het meest handige is op dit ogenblik is, en dat doen de Oekraïners buitengewoon goed, is ontregelen. Ontregelen, zorgen dat het onmogelijk wordt om die gebieden formeel te annexeren. Daarom is dat ook zo belangrijk dat die Krim wordt getroffen. Daarom is die partisanenstrijd die zich nu aan het ontwikkelen is zo belangrijk. Die partisanenstrijd die is al maanden in ontwikkeling. Die begon al, die organisatie daarvan, op het moment dat de Russische troepenopbouw plaatsvond langs de grenzen van Oekraïne. Dus ergens in het vorig jaar begon de ontwikkeling van die partisanenstrijd al. Als je dat zo ontregelt in die gebieden, dan heb je wel gebieden bezet, maar je kunt er helemaal niks mee. En dat is denk ik het enige dat op dit ogenblik mogelijk is. En op langere termijn, als er meer dan voldoende troepen zijn getraind, ja, dan zou je misschien een slag verder kunnen maken. Maar wat er dan gaat gebeuren, ja, dat is hoogst onzeker. Kijk, nogmaals, er is nu een padstelling. Beide partijen komen niet veel verder, maar het goede hiervan is dat de Oekraïners er nu wel voor zorgen dat de annexatie, het incorporeren van die gebieden bij Rusland, dat wordt nu al heel erg lastig.
Ja. Rob, ik hoorde een positieve noot en dat kan maar één ding betekenen, namelijk dat we voor vandaag afronden. Dank jullie wel, heren.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ja, zeker. Ja.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.